Sí, hija. In de naam van de drie-enige God. In de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. Is ons samen zijn geheiligd. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader. En van de Heer Jezus Christus. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we deze dienst vervolgen door met elkaar te zingen Psalm 21. En uit deze psalm het eerste en het vierde vers. O Heere, de koning is verheugd om uw geducht vermogen. En hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijke leven. En gij hebt hem dat gegeven. Psalm 21, het eerste en het vierde vers. In verbondenheid met Gods kerk van alle tijden en alle plaatsen beleiden wij nu het geloof waarna we zingen, opnieuw uit Psalm 21, nu het vijfde vers. Hoe groot en schitterend is zijn eer. Psalm 21, vers 5, als antwoord op en instemming met de belijdenis van het geloof. En ieder van u en van jullie spreken met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden. Ik geloof de wederopstanding van het vlees. En ik geloof het eeuwige leven. Amen. Van de Heere onze God deze avond in het Bijbelboek Handelingen, hoofdstuk 10. Daaruit lezen wij de versen 21 tot en met 48. Handelingen 10, vers 21 tot 48 is de schriftlezing van deze avond. Daar lezen we het woord van de Heere als volgt. En Petrus ging af tot de mannen die van Cornelius tot hem gezonden waren. En zei, zie, ik ben het die gij zoekt. Wat is de oorzaak waarom gij hier zijt? En zij zeiden, Cornelius, een hoofdman over 100, een rechtvaardig man en vrezende God en die goede getuigenis heeft van het ganse volk der Joden, is door goddelijke openbaring vermaand van een heilige engel dat hij u zou ontbieden te zijnen huizen. En dat hij van uw woorden der zaligheid zou horen. Als hij hen dan ingeroepen had, ontving hij hen in huis. Doch des anderen daags ging Petrus met hen heen, en sommigen der broederen die van Joppe waren, gingen met hem. En des anderen daags kwamen zij te Caesarea. En Cornelius verwachtte hen, samengeroepen hebbende, die van zijn maagschap en bijzonderste vrienden. En als het geschiedde dat Petrus inkwam, ging hem Cornelius tegemoet en vallende aan zijn voeten aanbad hij. Maar Petrus richtte hem op, zeggende, sta op, ik ben ook zelf een mens. En met hem sprekende ging hij in en vond er velen die samengekomen waren. En hij zei tot hen, gij weet hoe het een Joodse man ongeoorloofd is zich te voegen of te gaan tot een vreemde. Doch God heeft mij getoond dat ik geen mens zou gemeen of onrein heten. Daarom ben ik ook zonder tegenspreken gekomen, ontboden zijnde. Zo vraag ik dan om wat reden gij lieden mij hebt ontboden. En Cornelius zei, over 4 dagen was ik vastende tot deze uren toe. En ter 9 uren bad ik in mijn huis. En zie, een man stond voor mij in een blinkend kleed en zei, Cornelius, uw gebed is verhoord en uw aalmoezen zijn voor God gedacht geworden. Zend dan naar Joppe en ontbied Simon, die toegenaamd wordt Petrus. Deze ligt te huis in het huis van Simon, de lederbereider aan de zee, welke hier gekomen zijnde tot u spreken zal. Zo heb ik dan van stonde aan tot u gezonden, en gij hebt wel gedaan dat gij hier gekomen zijt. Wij zijn dan alle nu hier tegenwoordig voor God, om te horen al hetgeen u van God bevolen is. En Petrus, de mond opendoende, zei, ik verneem in der waarheid dat God geen aannemer des persoons is, maar in alle volken is die hem vreest en gerechtigheid werkt hem aangenaam. Dit is het woord dat hij gezonden heeft, de kinderen Israëls, verkondigende vrede door Jezus Christus. Deze is een Heere van allen. Gij lieden weet de zaak die geschied is door geheel Judea, beginnende van Galilea na de doop welke Johannes gepredikt heeft, belangende Jezus van Nazareth, hoe God hem gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht, welke het land doorgegaan is, goeddoende en genezende allen die van de duivel overweldigd waren, want God was met hem. En wij zijn getuigen van al hetgeen hij gedaan heeft, beide in het Joodse land en te Jeruzalem, welke zij gedood hebben, hem hangende aan een hout. Deze heeft God opgewekt ten derde dagen en gegeven dat hij openbaar zou worden. Niet al de volken, maar de getuigen die van God tevoren verkoren waren, ons namelijk, die met hem gegeten en gedronken hebben, nadat hij uit de doden opgestaan was. En heeft ons geboden de volken te prediken en te betuigen dat hij is degene die van God verordineerd is tot een rechter van levenden en doden. Dezen geven getuigenis al de profeten dat een iegelijk die in hem gelooft vergeving der zonden ontvangen zal door zijn naam. Als Petrus nog deze woorden sprak, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. En de gelovigen die uit de besnijdenis waren, zovelen als er met Petrus waren gekomen, ontzetten zich dat de gave des Heiligen Geestes ook op de heidenen uitgestort werd. Want zij hoorden hen spreken met vreemde talen en God groot maken. Toen antwoordde Petrus, kan ook iemand het water weren dat deze niet gedoopt zouden worden, welke de Heilige Geest ontvangen hebben, gelijk als ook wij? En hij beval dat zij zouden gedoopt worden in de naam des Heren. Toen baden zij hem dat hij enige dagen bij hen wilde blijven. Tot zover. Laten we de Heren zoeken in gemeenschappelijk gebed en bidden om de hulp en de leiding van zijn Heilige Geest. Mag ik u volgen? Trouwe God, wat een wonderlijke openbaring mocht Cornelius ontvangen. En wat een rijke openbaring ook. Die engel die tot hem sprak en die hem vermaande dat hij Petrus zou zenden. En dat hij van Petrus woorden der zaligheid zou horen. Woorden der zaligheid die ook daadwerkelijk tot hem kwamen. Toen Petrus daar in zijn huis te Caesarea stond en het evangelie van de gestorven en opgestane Christus verkondigde. Heere, tot dat doel hebt u toch ook ons vanmiddag samengebracht. Dat wij hier de woorden der zaligheid zouden horen. En dan is ons gebed dat net als in dat huis van Caesarea, dat huis van Cornelius, dat zo ook hier in dit kerkgebouw uw geest krachtig zal werken, waardoor die woorden der zaligheid ingang vinden in onze oren en in onze hart. U die de zaken zo leidde dat Cornelius persoonlijk werd aangesproken, wilt u deze avond de zaken zo leiden dat ook wij persoonlijk worden aangesproken? Die ene oudere in ons midden, die al een leven lang woord hoort, het evangelie gepreekt hoort worden, maar bij wie dat woord nooit tot in het hart is doorgedrongen. Wilt u het vanavond anders maken? Die ene jongere hier in de kerk, die zo geniet van alles wat de wereld te bieden heeft, al die mooie, leuke en fijne dingen, al zijn het ook stuk voor stuk dingen waar u verdriet van hebt. Laat Heere in zijn of haar hart uw woord doordringen, waardoor de leegheid wordt ingezien van alles wat de wereld te bieden heeft, en de rijkdom wordt ingezien van alles wat u schenken wilt. Die ene man, die ene vrouw, die midden in het leven staat met alle drukte, een agenda vol bezigheden, we rennen van het ene naar het andere, doen ons uiterste best om alle ballen in de lucht te houden. En nu zitten we anderhalf uur stil in de kerkbank. Maar Heere, geef dat we niet alleen stil zitten, maar ook stilgezet worden. Omdat uw woord met kracht binnenkomt. En ons laat zien dat we aan de voeten van de Heere Jezus moeten zijn. Omdat daar woorden der zaligheid te horen zijn, ook voor ons eigen hart. En ook Heere, die ene jongen, dat meisje, nog op de basisschool, voor wie een preek eigenlijk best lang duurt. En die grote stukken van de preek misschien ook helemaal niet begrijpt. Maar dat hij of zij vanavond mag merken: in de preek spreekt de Heere God ook tot mij. Wil hij ook mij een nieuw hart geven? Wil hij ook mij het geloof in de Heere Jezus geven? Woorden der zaligheid, Heere, laat ze klinken deze avond. Geef een stem om te spreken. Geef de dienaar die u daar vanavond toe roept alles wat hij nodig heeft. En laat het woord ook in zijn eigen hart indalen. En geef dat woord, Heere, zo zijn plek mag vinden naar elke kerkbank. Naar elk hart dat u hier in het kerkgebouw hebt gebracht. En ook daarbuiten. Daar waar we thuis mee luisteren. En op die manier verbonden zijn aan uw woord. Laat ook, Heere, in de huiskamer, in de keuken of op welke plek we ook meeluisteren vanavond, uw woord zijn uitwerking mogen hebben. En laat het werk van uw Heilige Geest aan tijd nog plaatsgebonden zijn. We bidden dat dat woord ook breder mag klinken in deze wereld. Niet alleen in deze gemeente, maar wereldwijd. Zoals het schriftgedeelte wat we gelezen hebben daar ook iets van getuigt, dat het evangelie grenzen overgaat. Hier de grens van Joden naar heidenen. En nog steeds, Heere, zijn er vele grenzen die overwonnen moeten worden. Volkeren die bereikt moeten worden. Nieuwe talen waarin mensen het evangelie van de Heere Jezus Christus, gestorven en opgestaan, moeten horen. Zegent u al het werk wat daarin gebeurt, van zendelingen, evangelisten, bijbelvertalers. Ook heel dichtbij, Heere, in ons eigen land. Het werk wat gebeurt onder moslims, zeker in deze maand van de Ramadan. Mag het een periode zijn waarin juist moslimharten worden bereikt. Met dat evangelie dat zoveel rijker is dan alles wat de Koran bieden kan. Het woord van God dat zegt dat de Zoon van God de dood is ingegaan. Maar de dood ook heeft overwonnen. Dat hij leeft en regeert tot in alle eeuwigheid. En dat zondaar zalig kunnen worden door zijn offer. Heren, wilt u daarvoor ook vele moslims inwinnen? We bidden, Heren, voor het werk wat buiten de grenzen gebeurt, ook als dat nog relatief dicht in de buurt is. De evangelisatiepost in Gent, waarvoor we vandaag ook onze gaven mogen geven. Zegen ook het werk wat daar gebeurt. Geeft u, Heren, wijsheid aan allen die over de evangelisatiepost beslissingen moeten nemen, ook als daar in de komende week weer over vergaderd zal worden. En wilt toch ook mogelijkheden openen om opnieuw een evangelist op die plaats te benoemen, die aan het werk daar een stukje continuïteit mag geven. En dat zo ook onder het Belgische volk, onder de Vlamingen, uw evangelie gehoord en geloofd zal worden. Wij bidden, Heren, ook voor dat volk waar het allemaal begon. Dat volk waar Petrus uit afkomstig was. En Paulus en Johannes en Jacobus. Ja, dat volk waaruit de Heere Jezus zelf afkomstig was. Het volk der Joden. Wat is het een wonder dat wij het evangelie mogen horen als heidenen. Maar geef dat ook juist onder het Joodse volk, het volk van uw eerste liefde, dat evangelie wordt klinken mag. Zegen het werk wat daar gebeurt in Israël en op andere plekken in deze wereld onder Joodse mensen. Geef, Heren, dat juist die harten mogen opengaan voor die grote Zoon van Israël, Jezus Christus. We bidden ook om vrede en veiligheid voor het Joodse volk. In een wereld waarin antisemitisme toeneemt en waarin ook de Joodse staat onder druk staat, waar ook intern spanningen zijn. Geef vrede voor Jeruzalem in onze tijd. Wij bidden, Heren, voor de wereld waarin u ons een plek geeft. Een wereld die zo verscheurd is door oorlog, door haat, door ongelijkheid en armoede en uitbuiting. Wat is de ellende van deze wereld hemeltergend? En wat komt de ernst van onze zonde daarin openbaar? Want overal om ons heen is te zien dat een mens geneigd is God en de naaste te haten. En wanneer we dan in ons eigen hart kijken en we eerlijk zijn gemaakt door u, dan zien we daar hetzelfde. Maar wij bidden, wilt u zich over deze wereld ontfermen? Wilt u alle pogingen zegenen die vrede moeten bevorderen? Wilt u al het werk zegenen wat gedaan wordt om mensen in armoede en honger te bereiken met hulpgoeden? Zegen werk dat gedaan wordt om uitbuiting tegen te gaan. En laat het recht in deze wereld op vele plaatsen hersteld mogen worden. Waar we dat van u bidden, daar realiseren we toch gelijk ook. Dat deze wereld een zondige plek zal blijven tot haar laatste dag. En daarom ook een plek vol gebrokenheid tot haar laatste dag. En daarom bidden we ook dat die laatste dag spoedig komen zal. Dat de Heere Jezus Christus zal verschijnen in heerlijkheid. Dat deze aarde brandend zal versmelten en zal vergaan met al haar ongerechtigheid. En dat een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen zal, waarop gerechtigheid woont. Geef, Heren, dat tot die dag velen zullen worden toegebracht. Ook in ons midden. Ook in de gemeente van Middelharnis. En wilt u daarom deze gemeente zegenen? Wilt u de broeders van de kerkraad zegenen? En ook de dienaar die u naar deze plaats geroepen hebt, dominee Post. Gedenk hem met zijn vrouw, met zijn gezin, in de overgang die aanstaande is. Geeft u hen al het nodig. Zegen deze gemeente, ook in de eredienst van vanavond. Als we beseffen dat elke kerkdienst staat in het licht van die naderende komst van Jezus Christus. Dat we daarom met klem geroepen worden. En dat we daarom ook met klem gedreven worden om te komen. Om te gaan tot Christus. Om genade te ontvangen in de weg van geloof en bekering. Wil het schenken in rijke mate deze avond. We vragen het in de wegneming van onze zonden. In Christus' naam alleen. Amen. De collecte vindt nu plaats. U mag de Heere dienen met uw gaven. Daarna zullen we zingen uit psalm 72 van deze psalm, het zesde en het achtste vers. Psalm 72, de versen 6 en 8 na de collecte. willen deze avond luisteren naar het gelezen gedeelte Handelingen 10 en daarin dan in het bijzonder naar de preek die wij daar horen uit de mond van Petrus, de versen 34 tot en met 43. Een kerntekst daarin is het 40ste vers, dat lees ik nogmaals met u. Handelingen 10 vers 40, waar staat: deze heeft God opgewekt ten derde dagen en gegeven dat hij openbaar zou worden. Na de verkondiging zingen we uit psalm 98, uit deze psalm het eerste en het vierde vers. Psalm 98, 1 en 4, straks na het amen op de preek. Gemeente des Heren, jongens en meisjes, wat is er precies gebeurd? Dat vraagt papa, terwijl hij jullie beiden uit elkaar houdt. De kapotte spullen op de grond, de schrammen en de bulten die jij en je broertje allebei hebben, die laten al heel veel zien van wat er gebeurd is. Maar toch wil je vader nog iets meer uitleg. Want juist dat stukje dat hij in de scherven en in de schrammen niet kan zien, juist dat stukje is het meest spannend. Het stukje, wie begon er nou? En wie zijn schuld was dat? Was de ruzie nou jouw schuld of toch die van hem? Wat is er nu precies gebeurd? Vanavond horen we Petrus aan de hoofdman Cornelius vertellen over de Heere Jezus. Veel daarvan weet Cornelius al. Dat had hij al met zijn eigen ogen kunnen zien, of al met zijn eigen oren van andere mensen kunnen horen. Maar juist dat stukje dat hij niet kan zien, dat stukje is het meest spannend. Want daarin blijkt wie de Heere Jezus nu echt is. Welk stukje uit het leven van de Heere Jezus is dat dan? Zijn opstanding op de Paasdag. Naar die preek van Petrus gaan wij vanavond luisteren. Thema voor de preek, gemeente: deze Jezus is opgewekt. Deze Jezus is opgewekt. Twee gedachten daarbij. Als eerste, daarvan zijn wij getuigen. En als tweede, dat vraagt van u geloof. Deze Jezus is opgewekt. Daarvan zijn wij getuigen. Dat vraagt van u geloof. Eerst dus, daarvan zijn wij getuigen. De hoofdman Cornelius. Onze tekst vanavond heeft zijn plek in een lang hoofdstuk. Een hoofdstuk dat we niet helemaal gelezen hebben, maar dat wel een stuk context geeft dat belangrijk is om onze tekst goed te kunnen begrijpen. En daarom die naam, Cornelius. Want in heel dit hoofdstuk zien we de bemoeienis van de Heere met deze Romeinse hoofdman. Kennen jullie die geschiedenis van Cornelius? Cornelius woont in de belangrijke havenstad Caesarea aan de kust van Israël. Cornelius is een hoofdman, een centurion, een officier in het Romeinse leger. Hij vreest de God van Israël, al is hij heiden. Maar de Heere Jezus kent hij nog niet, tenminste niet als zaligmaker. Deze Cornelius krijgt van God een visioen. Hij moet mensen naar het stadje Joppe sturen en daar vandaan Simon Petrus laten halen. Het wonderlijke is, Simon Petrus krijgt ook een visioen. Hij ziet een laken dat uit de hemel neerdaalt met allerlei dieren daarop. Ook onreine dieren. Petrus krijgt de opdracht: slacht en eet. Onreine dieren, die zou Petrus nooit eten. Maar door dit visioen weet Petrus: ik moet met de knechten van Cornelius meegaan, al is hij een heiden en al is hij dus onrein. En zo komt Petrus in het huis van Cornelius terecht. En daar gaat Petrus preken. Die preek hebben wij vanavond gelezen. Die preekgemeente, Lucas beschrijft heel plechtig hoe dat begint. Petrus de mond opendoende. En dit moment is ook heel plechtig. Voor het eerst preekt Petrus het evangelie van de Heer Jezus Christus voor heidense mensen. Die preek van Petrus eerder op de Pinksterdag, dat was wel voor mensen uit alle hoeken van de wereld, maar dat waren wel allemaal, of hoofdzakelijk, Joden. Nu preekt Petrus voor heidenen. Dit is me dus even een moment. Wat gaat Petrus tegen hen dan zeggen? Petrus gaat eerst uitleggen dat hij gelooft dat zijn boodschap ook voor heidenen bestemd is. Door die visioenen heeft God hem daarvan overtuigd. En, zegt Petrus, dat past eigenlijk helemaal bij de boodschap van het Oude Testament. Want al in het Oude Testament zegt de Heere dat hij geen aannemer des persoons is. Aannemer des persoons. Rechters in die tijd waren dat nog wel eens. Denk maar aan Pilatus, toen de Heer Jezus voor hem stond. Pilatus zei toen niet, wat is eerlijk, zo zal ik beslissen. Nee, Pilatus keek eerst eens goed, wie staat er eigenlijk voor me? De Joodse leiders en die Jezus van Nazareth. Die Joodse leiders moet ik te vriend houden. Dus moet ik die Jezus van Nazareth maar veroordelen. Daarmee is Pilatus een aannemer des persoons. Pilatus kijkt eerst wie er voor hem staat. Petrus zegt, zo is de Heere niet. Hij kijkt niet, ben je van het goede volk, dan zal ik wel naar je luisteren. Nee, zegt Petrus, als hier een heiden is die met de Heere wil leven, en zo iemand is Cornelius, dan wil de Heere ook naar hem luisteren. En dus mag Petrus ook voor hem het evangelie preken. Het evangelie, ja, van de Heere Jezus Christus. Och ja, van hem heeft Cornelius natuurlijk wel gehoord. Hij is Romeins soldaat in Israël. De verhalen over die Jezus van Nazareth, die prekend door Israël trok, die zijn overal verspreid. Daar heeft hij natuurlijk ook wel het nodige van meegekregen. Ook Johannes de Doper, die hem gedoopt heeft, is voor Cornelius geen onbekende. De wonderen die de Heer Jezus gedaan heeft, genezingen, bezeten mensen die verlost werden uit de macht van de duivel, ook daarvan hebben de geruchten Cornelius wel bereikt. Maar weet deze hoofdman ook hoe die rondgang van de Heere Jezus door Israël tot een einde is gekomen? Wellicht weet hij ook dat. Het waren tenslotte Romeinse soldaten die de Heere Jezus aan het kruis hebben geslagen. Collega's van Cornelius dus. Maar Petrus vindt het belangrijk dit stukje toch wel met nadruk te noemen. Ze hebben hem gedood. Ze hebben hem aan het hout gehangen. Dat is de geschiedenis van Jezus van Nazareth. Tenminste, dat is dat stuk van de geschiedenis van Jezus van Nazareth dat Cornelius bij elke inwoner van Jeruzalem kan navragen. En ook bij zijn collega-soldaten die op dat moment in Jeruzalem waren. Maar hier eindigt de geschiedenis van Jezus van Nazareth niet. Want het is deze Jezus, zegt Petrus, die God heeft opgewekt uit de doden. Opgewekt op de derde dag. God heeft dat gedaan. Als een bevestiging van alles wat deze Heer Jezus tijdens zijn rondwandeling heeft gepreekt. Als een bevestiging dat zijn sterven aan het kruis onmisbare plaats heeft in het heilsplan van God. En dat deze Jezus in zijn sterven volmaakt gedaan heeft wat hij moest doen. Maar dit laatste stukje, deze laatste gebeurtenis, die opstanding, die kan Cornelius niet bij elke inwoner van Jeruzalem navragen. Het kruis, ja, dat stond daar openlijk en publiek op de heuvel Golgotha. Iedereen kon het zien, het hele volk. Maar toen God hem opwekte, heeft God die opgestane Heer Jezus niet aan heel het volk getoond. Oh ja, de opgestane Heer Jezus is wel getoond. Heel bewust zelfs. God heeft hem opgewekt, zegt Petrus, en gegeven dat hij openbaar zou worden. God heeft hem opgewekt, zodat hij zou verschijnen, maar niet al de volken. Niet aan heel het volk. Bewust niet. Waarom eigenlijk niet? Denk jij dat ook niet eens bij jezelf? Waarom is de Heere Jezus toch niet gewoon na zijn opstanding verschenen aan heel dat volk? Je zou de gezichten toch wel willen zien. Van die mensen in het Sanhedrin. En van Pilatus. En van al die spottende mensen. Kijk eens, hij is opgestaan. Zie je nu wel? Maar nee, zo gaat het na Pasen niet. Petrus zegt, de Heere Jezus is na zijn opstanding niet verschenen aan het hele volk. Alleen maar aan een aantal getuigen. Een aantal mensen die dat met eigen ogen hebben gezien en zijn stem met hun eigen oren hebben gehoord. En wie zijn die getuigen dan? Zijn dat mensen die toevallig in de buurt waren? Nee, zeker niet, zegt Petrus. Dat zijn mensen die van tevoren daarvoor door God waren uitgekozen. Heel bewust, die en die en die, zij zullen getuigen. Getuigen zijn van de opstanding van Jezus Christus, namelijk de elven. Met Matthias als 12e apostel daarbij. En de vrouwen die bij het graf waren. En uiteindelijk een kring van ongeveer 500 mensen daaromheen. Dat zijn de getuigen die God heeft uitgekozen. Zij hebben zelf gezien en gehoord en zelfs gevoeld. Jezus Christus is opgestaan. Ja, maar waarom dan? Waarom is de Heere Jezus niet gewoon verschenen midden in Jeruzalem? Op het tempelplein, in de vergadering van het Sanhedrin, in het paleis van Pilatus? Och ja, dat had de Heere Jezus kunnen doen. Dan had Caiaphas geen kant meer opgekund. En Pilatus ook niet. Dan hadden ze moeten erkennen. Die Jezus die wij gedood hebben, hij is werkelijk de Zoon van God. Maar dat is niet de bedoeling. Hoezo niet? Wil de Heere dan niet dat die mensen tot deze erkenning komen? Oh, zeker wil de Heere dat wel. En eens zal hij zo ook Caiaphas en Pilatus tot die erkenning brengen. Eens zullen Pilatus en Caiaphas en die anderen voor de rechterstoel van Christus staan. En dan is ontkennen er voor hen echt niet meer bij. Dan zullen ze het moeten zeggen. Hij is werkelijk de gezalfde van God. De koning van Israël. Maar voordat de Heere ze tot die erkenning dwingen zal, wil hij eerst dat ze zelf tot die erkenning zullen komen. Tot die erkenning komen door geloof en bekering. Daarom verschijnt de Heere Jezus niet aan zijn vijanden. Niet aan het volk dat hem in ongeloof verworpen heeft. Maar alleen aan degenen die hem voor zijn sterven al lief hadden. En die voor zijn sterven al leerden voor hem te buigen. Die getuigen die door God de Vader hiervoor van tevoren waren uitgekozen. Uitverkoren. Zij zijn getuig. Ze hebben alles gezien en gehoord. En ze mogen vervolgens ook getuigen. Ze mogen anderen vertellen wat ze hebben gezien en wat ze hebben gehoord. Zodat ook anderen tot kennis van de Heer Jezus worden gebracht. Tot kennis van zijn dood, maar ook juist tot kennis van zijn opstanding. En bij dat laatste punt, daar wordt het dus spannend. In die preek van Petrus voor Cornelius. Dat de Heer Jezus sprekend en wonderen doende door het land was getrokken, dat was algemeen bekend. Dat hij gestorven was aan dat kruis in Jeruzalem, dat was overal na te vragen. Maar nu, de opstanding. Daarvoor moet Cornelius het doen met het getuigenis van degenen die het hebben meegemaakt. Het getuigenis van de apostelen. Het getuigenis van Petrus. Zou dat voor Cornelius genoeg zijn? En de vraag voor ons vanavond. Is dat getuigenis voor u genoeg? Nog altijd ligt hier de bottleneck. Weinig mensen in deze wereld, ook in onze tijd, zullen ontkennen dat Jezus van Nazareth heeft bestaan. En de meeste mensen, ook in onze tijd, zullen zonder problemen toestemmen dat hij zijn korte en indrukwekkende loopbaan aan het kruis is geëindigd. Maar dat hij op de derde dag is opgewekt. Kom daar eens mee aan. Dat kan natuurlijk niet. Dat was de wensgedachte van de discipelen misschien. Een inspirerende gedachte of zo. Waar ze zich aan vastgrepen. Toen hun dromen aan het kruis van Jezus in stukken werden geslagen. Maar laten we wel zijn. Iemand die dood is staat echt niet meer op. Daar moet je niet mee aankomen. Nu niet. Maar in die tijd ook al niet. Lees maar een paar hoofdstukken verder. In Handelingen 17. Daar staat Paulus op de Areopagus. Daar houdt Paulus een preek waar de mensen best welwillend naar willen luisteren. Totdat, inderdaad, totdat Paulus zegt dat de Heer Jezus uit de doden is opgestaan. Dan haken ze bijna allemaal af. De opstanding, dat kan natuurlijk niet. En u dan? Jezus Christus opgestaan uit de dood. Daarvoor kunnen we op deze zondag na Pasen niet allerlei wetenschappelijke bewijzen aanvoeren. Geen onomstotelijk bewijsmateriaal. Wij moeten het doen met wat Petrus hier noemt. De getuigen. Getuigen. Door God zelf aangewezen. Petrus, Johannes, Jacobus, Maria Magdalena, die andere Maria. En uiteindelijk die kring van 500 daaromheen. Is dat voor u genoeg? Getuigen. Ja, met deze getuigen kunnen we het gerust wagen. Daar laten deze getuigen zelf in hun leven al het nodige van zien. Voordat het Handelingen 10 wordt, heeft Petrus al een paar keer gevangen gezeten. Is hij ook al een keer gegezeld. Het woord getuigen is in het Grieks dan ook martyres, waar ons woord martelaar van is afgeleid. Petrus is bereid alles te verdragen voor dit getuigenis. Zo zeker is hij van zijn zaak. En Petrus is daarin de enige niet. Johannes, verbannen naar Patmos. Jacobus, onthoofd. En Petrus zelf is hoogstwaarschijnlijk zijn leven geëindigd aan een kruis. In Rome. Waar rond diezelfde tijd ook Paulus is vermoord. Dat zijn de getuigen van de opstanding van Christus. Getuigen waarvan je dus wel voorzichtig mag zeggen, die waren zeker van hun zaak. En wat nog belangrijker is dan dat, zegt Petrus, ze zijn door God zelf aangewezen. God die de Heer Jezus opwekte. God die heeft gegeven dat hij openbaar zou worden. God die de mensen uitkoos aan wie Jezus openbaar werd. Van Maria Magdalena bij het graf tot Kleopas in Emmaus en al die anderen daartussenin. God die tenslotte zijn Heilige Geest geeft. Waardoor het getuigenis van deze getuigen de eeuwen door niet alleen telkens opnieuw gehoord wordt, maar ook telkens opnieuw geloofd wordt. Maar Petrus, weet u het wel echt heel zeker? Het is toch geen wensgedacht? Nou, zegt Petrus, wil je weten hoe reëel de Heer Jezus is opgestaan? En wil je weten hoe reëel wij dat ervaren hebben? Wij hebben, zegt hij in Handelingen 10, na zijn opstanding, zelfs met hem gegeten en gedronken. Al op die eerste paasdag zelf. Toen dachten we, het is een spook. Maar toen at hij voor onze ogen een stuk gebraden vis en wat honing. Toen wisten we het zeker. Hij is opgestaan. En later bij het meer van Galilea op de oever. Brood en vis op een kolenvuur. Wij hebben na zijn opstanding zelfs met hem gegeten en gedronken. Gemeente, gaan de gedachten dan niet als vanzelf naar de avondmaalstafel? Waar ontdekt de mens dat het echt waar is, dat Jezus Christus de opgestane is? Waar wordt de mens daar nu meer in bevestigd dan op de plaats waar hij met Christus eet en drinkt? Zo werkelijk, zegt Petrus, is Jezus Christus opgestaan. Zo tastbaar hebben wij hem ontmoet. En dan is het gemeente alsof Petrus daarmee tegen Cornelius en net zo goed tegen jou en u vanavond zeggen wil. Begrijp je nu? Begrijp je nu dat ik bereid ben daarvoor opgesloten te worden, gegezeld te worden en als het nodig is zelfs gedood te worden? Hij is immers mijn meester die mij niets anders dan goed heeft gedaan. Hij ging aan het hout, zelfs nadat ik hem verloochend had. En op de paasdag heeft hij zo krachtig, zo onomstotelijk bewezen de dood te hebben overwonnen. Zo onomstotelijk dat ik niets anders kan en ook niets anders wil dan getuige te zijn. Getuige van deze opgestane paasvorst. Een getuige die daarmee geroepen is om dat evangelie in deze wereld te laten klinken. En daarmee komen we bij het tweede punt van de preek. Dat vraagt van u geloof. Dat vraagt van u geloof. Wij zijn getuigen, zegt Petrus. Maar dat is natuurlijk geen vrijblijvende zaak. Moet jij je dat eens voorstellen, dat jij getuige bent van iets belangrijks. Zeg eens, in de buurt is er een gebouw afgebrand. Brandweer erbij, politie erbij. Heel het gebouw plat in as. Maar jij hebt gezien dat er een man, en je weet het wel, die woont net wat verderop in de straat, dat een man net daarvoor met brandende lucifers bij dat gebouw bezig was. Jij hebt dat gezien. Jij bent getuige. Dan is het natuurlijk niet de bedoeling dat je daarover je mond houdt. Nee, dat moet je gaan vertellen. Eerst maar eens aan je ouders. En die zullen dan wel weer weten aan wie je het daarna moet vertellen. Want als je getuige bent van zoiets belangrijks, dan moet je daarover natuurlijk gaan praten. Nou, precies. En zo is het met Petrus en de andere apostelen ook. Zij zijn er getuigen van dat de Heere Jezus is opgestaan. God heeft hen uitgekozen om getuigen te zijn. Dan is het natuurlijk niet de bedoeling dat Petrus daarover zijn mond houdt. Integendeel, hij moet ervan vertellen. Hij moet het verkondigen. Hij moet het preken. Dat zegt Petrus dus ook tegen Cornelius. God heeft ons geboden dit aan het volk te preken. Aan het volk, zegt Petrus. Dat volk waarvan Petrus net nog zei, Jezus verscheen na zijn opstanding niet aan heel het volk. Nou, mocht je op dat moment denken, blijkbaar wil de Heere niet dat iedereen weet dat de Heere Jezus is opgestaan, dan blijkt hier wel dat je het met die gedachte toch helemaal mis hebt. Want het hele volk moet het dus wel degelijk weten. Niet doordat de opgestane Heere Jezus aan iedereen verschijnt, maar omdat God geboden heeft dat iedereen de opgestane Heere Jezus gepreekt moet worden. Heel dat volk, dat is heel het volk Israël. Ja, zij als eerste. Maar nu dus ook de heidenen. Ook zij mogen dit evangelie horen. Dat Jezus Christus is opgestaan uit de doden. Wat een voorrecht is dat als je dat op je in laat werken. Dat heidenen zoals wij op deze manier bij Israël, bij de God van Israël, bij de Messias van Israël mogen horen. Laten we toch nooit vergeten wat een voorrecht dat is. En laten we daarbij ook nooit die bijzondere positie van Israël vergeten. Zij eerst en ik als heiden mag daar nu bij horen. Aan heel het volk moet door getuigen verkondigd worden dat Jezus Christus is opgestaan uit de doden. Met welke bedoeling dan? Als een soort mededeling, zoals je een nieuwsbericht kunt lezen, goed om te weten, maar dat is het dan ook? Nou nee, zo vrijblijvend mogen deze getuigen niet preken. Want als het waar is dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, dan is het dus ook waar dat God met hem is. En dan is ook waar alles wat hij tijdens zijn rondwandeling op de aarde gepreekt heeft. Dan is hij de door God gezondene, de door God gezalfde. Ja, dan is hij de door God verordineerde rechter van hemel en aarde. De boodschap, Jezus Christus is opgestaan uit de doden, zegt Petrus, betekent dat hij de door God aangestelde rechter is die elk mens, de levenden en de doden, eens oordelen zal. Daar zit dus geen spoortje vrijblijvendheid meer in. Dit is een boodschap met een appel, met een grote klem. De opgestane Christus is rechter. Hij is degene die de beslissingen neemt voor de eeuwige bestemming van elk mens. Hemel of hel. En ook u zult zich eens voor hem moeten verantwoorden. Heel uw leven wordt door deze rechter geoordeeld. Al uw daden. Ja, ook de uwe, Cornelius. Och, dat zit met Cornelius wel goed. Kijk maar eens wat er van hem gezegd wordt in de eerste verse van dit hoofdstuk. Daar staat, Cornelius is godzalig. Cornelius, hij vreest God en zijn huisgezin ook. En hij geeft veel aalmoezen, veel giften aan de arme mensen. En hij bidt gedurig tot God. Nou, die dingen, het zal maar van je gezegd worden. Blijkt wel een complete erelijst. Die Cornelius, dat is een fijne, een geestelijke man. Dus als Petrus zegt dat de opgestane Heere Jezus rechter is en dat hij alle mensen, levenden en doden, oordelen zal, dan hoeft Cornelius zich geen zorgen te maken. Met al zijn goede daden kan hij zonder zorgen dat eindoordeel tegemoet zien. Nou, dat is niet wat Petrus zegt. Kent Petrus de goede daden van Cornelius dan niet? Oh, jawel. Want die goede daden van Cornelius, die zijn hem allemaal door de knechten van Cornelius verteld. Je kunt het nalezen in vers 22. Maar voor Petrus is dat niet wat telt. Omdat Petrus maar al te goed weet dat dat voor de Here niet telt. Petrus heeft in die periode rond de kruisiging en de opstanding van de Here Jezus heel indringend gemerkt dat andere dingen beslissend zijn. Zelf ging Petrus in die periode met al zijn goede gedrag en al zijn goede voornemens immers ook helemaal kopje onder. Ontdekte Petrus tot zijn pijn en tot zijn verdriet dat hij niet die fijne geestelijke man was die hij dacht dat hij was. Hij bleek een slapende discipel te zijn, een vluchtende discipel, een verloochenende discipel. Dat was Petrus. Maar na zijn opstanding zocht de Heere Jezus hem op. Toonde de Heiland hem genade. Schonk Christus hem vergeving. Nam de Heere Jezus hem zelfs weer terug in dienst. Die les, die is Petrus nooit vergeten. En daarom dat hij die les hier heel uitdrukkelijk aan Cornelius doorgeeft. Al is er van deze man nog zoveel moois te zeggen. Uiteindelijk is er maar één ding dat Cornelius nodig heeft. Vers 43. Wie in hem gelooft, in Christus, zal vergeving der zonden ontvangen door zijn naam. Dat hebt u dus nodig, Cornelius. Vergeving der zonden. Al dat mooie dat over u gezegd kan worden, doet daar niets aan af. Ook u bent een zondaar tegenover God. En ook u, Cornelius, kunt aan het einde der tijden die rechter van hemel en aarde niet onder ogen komen. Ook op u rust de toorn van de Heer. Maar Cornelius, toen Jezus Christus opstond uit de dood, toen was dat niet alleen het bewijs dat hij de door God aangewezen rechter van hemel en aarde is, die eens de levenden en de doden oordelen zal. Maar toen Jezus Christus opstond uit de dood, toen was dat ook het bewijs dat hij de door God aangewezen redder is. Bij wie elk mensenkind, Jood, maar nu ook heiden, de toevlucht mag zoeken om in zijn offer het eeuwig behoud te vinden. Op het moment dat God de Vader hem uit de doden opwekte, heeft God de Vader daarmee zichtbaar en tastbaar zijn goddelijke handtekening geplaatst onder de rekening die betaald werd aan het kruis. Toen God de Vader hem uit de doden opwekte, zei God de Vader daarmee: het offer is genoeg. De schuld is betaald. Op grond van dit kruislijden schenk ik vergeving. Vergeving van de zonde. In de naam van Jezus Christus. Die boodschap werd al door de profeten van het Oude Testament voorzegd. En die profetieën zijn in de komst van Jezus Christus in zijn sterven en opstanding vervuld. Cornelius, de opgestane Christus is rechter. De opgestane Christus is redder. Cornelius, gelooft u dat? En u dan vanavond? Gelooft u dat? Geloof. Dat is ja zeggen. op het getuigenis dat Jezus Christus is opgestaan uit de dood. Dat is erkennen dat Hij rechter is die ook uw leven eens oordelen zal. Dat is toestemmen dat uw leven, hoe keurig ook aan de buitenkant, voor God niet kan bestaan. Dat is vertrouwen dat de opstanding van Christus zo waar is, dat in zijn naam ook uw zonden vergeven zijn. Cornelius, gelooft u dat? En jij, geloof jij dat? Kijk, daar staat Petrus. Zijn paaspreek heeft geklonken. Cornelius en zijn gasten, ze hebben geluisterd. En dan? Ja, wat dan? Dan wordt het Pasen voor Cornelius. Krachtig werd op dat moment de Heilige Geest in dat huis te Caesarea. Cornelius en de zijnen, ze komen tot geloof in deze opgestane Heere Jezus. Ze worden gedoopt in de naam van deze heiland. De rechter van straks wordt voor Cornelius de redder van nu. Jezus Christus, die is opgestaan uit de dood, staat hierop in het hart van Cornelius. De paaspreek van Petrus heeft geklonken. U hebt geluisterd. En dan zegt u ja op het getuigenis dat Jezus Christus is opgestaan uit de dood. Erkent u dat Hij rechter is die ook uw leven eens oordelen zal? Stemt u toe dat uw leven voor God niet bestaan kan? En vertrouwt u dat de opstanding van Christus zo waar is, dat in zijn naam ook uw zonden vergeven zijn? Ja, dat laatste, zegt u, dat vind ik nu het lastige. Natuurlijk twijfel ik niet aan de opstanding van Christus. En natuurlijk erken ik dat Hij rechter is die ook mijn leven oordelen zal. En natuurlijk stem ik toe dat mijn leven voor God niet kan bestaan. Maar dat laatste, erop vertrouwen dat de opstanding van Christus zo waar is, dat in zijn naam mijn zonden vergeven zijn, dat weet ik niet. Dat vind ik moeilijk. Dat durf ik niet te zeggen. Nou, laat mij dan vanavond beginnen te zeggen dat u dan al hele grote zaken beleden hebt. Want ja zeggen op de opstanding van Christus, dat is geen kleine belijdenis. Hem erkennen als rechter, dat is nogal wat. Toestemmen dat je leven voor God niet bestaan kan. Velen in deze wereld zullen u dat niet nazeggen. Ik zou bijna zeggen, hoe kan het dan dat dat laatste stukje nog zo moeilijk is? Is dat onwil? Ja, dat kan het zijn. Dat je je eigen fijne leventje niet op wilt geven. Met alle dingen die je leuk vindt, al weet je ook dat het zondig is, maar ik wil er niet vanaf. Ja, dat kan. Maar als dat het is, dan heb je nog niet begrepen wat het is dat Jezus Christus rechter is. Eeuwige beslissingen worden straks door Hem genomen. De eeuwige beslissingen over jouw ziel. Als je dat echt beseft, dan houd je Hem niet langer uit onwil bij je hart vandaan. Nee, zeg jij, maar dat is het ook niet. Ik wil heel graag, maar ik vind dat vertrouwen zo mooi. Ja, vertrouwen, dat is een zaak van het hart. Daarvoor kun je niet zomaar een knop omzetten. Maar kijk toch eens naar Petrus. Hij wist zo zeker, mijn meester is opgestaan, dat hij daarvoor heel zijn leven over had. Als wij werkelijk geloven dat de Heere Jezus toen en daar is opgestaan uit dat graf. Dat Hij dood was. maar levend is geworden. En daarmee bewezen heeft rechter en redder te zijn. Wat kan je er dan nog van weerhouden? Om heel je leven aan hem toe te vertrouwen. Zo'n zaligmaker kan jouw vertrouwen toch nooit beschamen. Wat zegt u? Blijft u het moeilijk vinden? Kijk dan tot slot nog eens wat er gebeurt als Petrus zijn preek heeft beëindigd. Dan komt in dat huis van Cornelius de Heilige Geest. Ja, dan is het niet meer moeilijk om te geloven. Als die twee samenkomen, het woord van de opgestane Heere Jezus uit de mond van de door hem aangewezen getuige. En de geest van de opgestane Heere Jezus die door hem is uitgestort. Als die twee samenkomen, ja, dan komt er geloof, dan kan het niet meer anders. Om die Heilige Geest is hier vanavond gebeden. Voordat het getuigenis van Petrus in deze kerkzaal klonk. Laten die twee dan maar samenkomen in uw hart. Laat die geest het jou maar leren. Heel mijn leven vertrouw ik toe aan deze opgestane Heere Jezus Christus. Jaren later, nadat die engel de steen wegrolde van het graf, wordt het hier Pasen voor Cornelius. Is er ook voor deze heidense hoofdman vergeving voor de zonde? Wordt de rechter van hemel en aarde de redder van zijn ziel? Jaren later, nadat de engel de steen wegrolde van het graf, mag het Pasen worden voor u en voor jou. Pasen worden, daar waar je amen zegt, op het getuigenis van Petrus. Dat getuigenis dat nog altijd klinken mag. Deze heeft God opgewekt ten derde dagen. Van hem getuigen al de profeten en een iegelijk die in hem gelooft zal vergeving der zonden ontvangen door zijn naam. Amen. Laten we de Heere danken. Heere onze God, zo mag het getuigenis van Petrus klinken deze avond. Het getuigenis uit de mond van die 500 die het met eigen ogen hebben gezien, met eigen oren hebben gehoord. De opgestane Heere Jezus Christus, Hij die dood geweest is, Hij leeft. En met dat getuigenis vanavond klonk ook het appel dat eveneens 2000 jaar oud is. Geloof in deze Heere Jezus Christus en u zult vergeving van zonden ontvangen in zijn naam. Wij bidden u, Heere, geef ons dat geloof. Schenk ons in de naam van deze Heere Jezus een volkomen reiniging van al onze ongerechtigheid. Doe ons, terwijl we op deze aarde leven, de opgestane Heiland kennen als onze Redder. Voeren we Hem, wanneer Hij komt op de wolken van de hemel, moeten leren kennen als onze Rechter. Want wij belijden u deze avond, dat als we hem als rechter, als eerste lering kennen, wij voor zijn heilig oog niet zullen kunnen bestaan. Het zou onze eeuwige verlorenheid betekenen. En daarom bidden we u, Heere, heb ons daar niet voor over. Maar schenk ons door dat getuigenis en door uw geest het geloof in Hem als de zaligmaker, opdat wij mogen leven uit zijn leven, opdat we mogen leven met Hem tot in eeuwigheid. Wij danken u voor het goede wat u ons op deze zondag schonk. Reinig ons van het verkeerde, wat ons zelfs in de eredienst aankleeft. Gaat u mee, Heere, naar huis. U kent ons. U kent de plek waar wij straks thuis komen. Misschien de plek waar we alleen thuis komen. En Heere, u weet, dat kan moeilijk zijn. Of de plek waar we straks de verbinding uitschakelen als we thuis hebben meegeluisterd. En het wordt weer stil om ons heen en kan op ons aanvliegen. De plek waar we thuis komen, Heere, het kan ook de plek zijn waar zorgen ons weer wachten. In het gezin, in het huwelijk. Of van welke aard dan ook. Een nieuwe week ligt voor ons waar we misschien naar uitzien, maar waar we misschien ook tegenop zien. En daarom is ons gebed aan het einde van deze zondag ook. Dat u meegaat naar huis en de nieuwe week in. Dat u ons sterkt en zegent voor alles wat in deze nieuwe week op ons afkomt. Dat u ons zult behoeden en bewaren voor gevaren en ongeluk. Dat u ons nog meer zult bewaren voor de zonde. En dat u ons ervoor zult bewaren dat het eeuwigheid voor ons wordt, terwijl we daar nog niet aan toe zijn. Wil ons daar wel allermeest voor bewaren, Heere. En tegelijk bidden we dan ook. Laat het wel spoedig eeuwigheid mogen worden. Daar waar Christus verschijnt als rechter. En waar degene die hem hebben liefgekregen hem zullen verwachten als de bruidegom die zijn bruidskerk tot zich neemt. Laat het in uw genade bestaan, Heer, dat we daarbij mogen horen. En gaat u in die genade niemand van ons voorbij. We bidden het van u, in de naam van deze bruidegom. Jezus Christus, die dood geweest is. En zie, hij leeft tot in alle eeuwigheid. Amen. Zingen wij tot slot Psalm 68, daarvan het 10e vers, Psalm 68, vers 10. ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u zijn vrede. Amen. Zegen.